Iedereen hartelijk welkom, we zullen snel beginnen. Excuses dat ik wat laat ben. We zingen uit Psalm 139 het eerste en het veertiende vers. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan, gij weet mijn zitten en mijn staan. Wat ik beraad of wil betrachten, gij kent van verre mijn gedachten. En ook het veertiende vers uit Psalm 139, 1 en 14. Willen we samen Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Heere, gij eeuwige God, die alle dingen bestuurt door de raad, naar de raad van uw wil, en door uw hand ons leven leidt, wij buigen ons neer voor u, aan de avond van deze door de weekse dag nu we samen zijn in onze tweewekelijkse Bijbelkring. We bidden u, Heere, of u ons daarbij wilt zegenen en wilt leiden. We worden vanavond geroepen om na te denken uit dat oude boek van Bunyan over een man wiens naam Onkunde was en die in zijn woorden ook liet weten dat hij onkundig was aan de heilgeheimen van uw woord en aan het werk van uw genade. En we bidden van u, wil u ons daardoor onderwijzen. Opdat wij gaan zien wat de verkeerde weg is. En de goede weg, de weg ter zaligheid, leren zoeken. En als we die weg ter zaligheid leren mogen kennen, zou u ons dan willen leren om bij die weg te blijven. En in die weg volvaardig te gaan. Daar is uw genade voor nodig, Heere. Wil die genade ook in gunst aan ons schenken. We bidden van u, bewaar ons ervoor wanneer we vanavond een onthullende en ontdekkende spiegel voor ogen gesteld krijgen. Dat wij onkunde zouden zijn. Of zouden blijken te zijn. En wil u ons leiden op uw weg, die eeuwig is en goed. Zegen het onderwijs wat wij mogen ontvangen. Wil u ons helpen en bijstaan in het uitdragen en uitleggen van de boodschap die vanavond onze aandacht vraagt. En geef dat nu we voor het laatst althans in dit seizoen bij elkaar zijn, dat wij ook dit keer uw zegen ervaren mogen. U hebt vele malen ook in deze bijeenkomst ons willen helpen en willen ondersteunen. Wil het ook dit keer doen, Heere. Niet omdat wij het verdienen. Want elke zegen van u is verzondigd aan onze kant. Maar wil u het schenken uit enkel genade. En dat alleen om de verdiensten en arbeid van de Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. Ik wilde zoals gebruikelijk beginnen met een gedeelte uit het woord van God. Schriftlezing is het bekende gedeelte over de rijke jongeling. Omdat dat in bepaalde opzichten het dichtst komt bij de man die in Bunyan's Christenreis onkunde genoemd wordt. Lucas 18 is dat, het 18e vers tot en met het 34e vers. Lucas 18, vers 18 tot en met 34. Lucas 18, vers 18. En een zeker overste vraagde hem, zeggende: Goede meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden. Gij zult geen overspel doen. Gij zult niet doden. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis geven. Eer uw vader en uw moeder. En hij zeide: Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid aan. Doch Jezus dit horende zeide tot hem: Nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat gij hebt en deel het onder de armen. En gij zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, volg mij. Maar als hij dit hoorde, werd hij geheel droevig, want hij was zeer rijk. Jezus nu ziende dat hij geheel droevig geworden was, zeide: Hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods ingaan. Want het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke in het koninkrijk Gods ingaat. En die dit hoorden zeiden: Wie kan dan zalig worden? En hij zeide: De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. En Petrus zeide: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En hij zeide tot hen: Voorwaar, ik zeg u lieden, dat er niemand is die verlaten heeft huis of ouders of broeders of vrouw of kinderen om het koninkrijk Gods, die niet zal veelvoudig weder ontvangen in deze tijd en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. En hij nam de 12 bij zich en zeide tot hen: Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem en het zal alles volbracht worden aan de Zoon des Mensen, wat geschreven is door de profeten. Want hij zal de heidenen overgeleverd worden, en hij zal bespot worden, en smadelijk behandeld worden, en bespogen worden. En hem gegeeseld hebbende zullen zij hem doden, en ten derde dagen zal hij weder opstaan. En zij verstonden geen van deze dingen. En dit woord was voor hen verborgen. En zij verstonden niet hetgeen gezegd was. Tot zover de schriftlezing voor vanavond. Zoals gezegd, zal het vanavond gaan over de man wiens naam onkunde is. Wij waren daar de vorige keer al even, hebben we dat aangestipt, maar niet meer dan dat. We zullen het vanavond hebben over het gesprek met onkunde. Dat is de titel voor het onderwerp van vanavond. Vermoedelijk herinneren we ons dat christen en hopende aangekomen zijn op de betoverde grond. Daar, zo hebben we gelezen, hangen bedwelmende dampen die de pelgrims slaperig maken. Met name hopende kreeg daar veel last van en voelde een haast onstuitbare drang in zich opkomen om zich neer te leggen en in te slapen. Dat zou echter een dodelijk gevaar betekend hebben. En daarom stelt christen voor om een gesprek te beginnen over de geestelijke dingen. Dat zal hun wakker en waakzaam houden op dit zo gevaarlijke terrein. Eerst spreken ze samen over de weg waarlangs hopende tot het licht gekomen is. De ontroerende weergave van dat deel van hun gesprek hebben we de vorige keren behandeld. En nu kijken de beide pelgrims achterom en zien daar onkunde nog steeds wandelen. Ze houden hun pas in en knopen opnieuw een gesprek met hem aan. En over dat gesprek gaat het vanavond. Voordat we op het eigenlijke gesprek ingaan, is het wellicht goed om eerst een paar algemene dingen te zeggen over die figuur van onkunde zoals hij in de christenreis voorkomt. Het portret dat Bunyan van hem tekent valt eigenlijk in drie stukken uiteen. We zouden het een drieluik kunnen noemen. U weet misschien, een drieluik, dat is zo'n oud middeleeuws schilderij dat uit drie delen bestaat. Het middenstuk is het breedst en hangt aan de wand, is de achterkant ook, zou je kunnen zeggen. En links en rechts is er dan nog een paneel met scharnieren aan dit middenstuk vastgemaakt. En die beide zijpanelen kunnen voor het middenstuk dichtgeklapt worden, zodat je het hele schilderij niet meer ziet. Wel, het portret van onkunde is ook zo'n drieluik. Het linkerpaneel, het eerste dus, is de eerste ontmoeting tussen onkunde en de beide pelgrims. Met dat hele korte gesprek. Het middenstuk is het brede gesprek dat christen met onkunde voert en waarin hij zijn hart blootlegt. En het laatste, korte paneel aan de rechterkant, is het altijd weer aangrijpende tafereel waarin verteld wordt dat onkunde bij de hemelpoort aankomt en naar de buitenste duisternis wordt verwezen. Vanavond zullen we ons dus bezighouden met dat middenstuk, het brede, beslissende gesprek tussen onkunde en de beide pelgrims. Maar om dat centrale stuk goed te verstaan, is het dienstig nog heel even een blik te werpen op dat eerste paneel. Wie was die onkunde ook alweer? En waar hebben de pelgrims hem voor het eerst ontmoet? Om met het laatste te beginnen. Christenen hopende kwamen onkunde voor het eerst tegen toen ze afdaalden van de lieflijke bergen, waar ze bij de herders vertoefd hadden. Op hun weg naar beneden zagen ze aan de linkerkant een krom laantje dat leidde naar een landstreek die inbeelding heette. Je zou het woord ook kunnen vertalen met eigendunk en zelfs verwaandheid. Langs dit pad kwam onkunde op de beide pelgrims toelopen. Bunyan tekent hem als een opgeruimde, energieke jonge man uit het land dat inbeelding of eigendunk heette afkomstig. En in zijn eerste korte gesprek dat hij met de beide pelgrims heeft, valt bijzonder op dat hij zeer zelfverzekerd spreekt over zijn geestelijke toestand en diep overtuigd is van het feit dat hij beslist in de hemelstad zal aankomen. In zijn woorden is geen spoor van onzekerheid, strijd of twijfel te bemerken. En als christen en hopende dan zeer voorzichtig vragen naar de gronden waarom hij hier zo zeker van is, dan wijst hij op zijn voorbeeldige nette leven. Hij lijkt daar tot in de woorden toe heel sterk op die rijke jongeling van wie we gelezen hebben, die ook met zijn onbesproken gedrag en zijn goede werken aan kwam dragen. En als christen en hopende dan wat doorvragen, waarom hij dan toch niet door de enge poort is binnengegaan, raakt deze jonge man al snel geïrriteerd en zegt dat de tocht via de enge poort vanuit de streek waar hij vandaan komt een hele omweg is. Daarom kiest ook niemand die uit zijn vaderland afkomstig is die lange weg. Hij raadt christen en hopende aan om de godsdienst van hun eigen snit te volgen, als hij maar zijn eigen weg mag gaan. Leven en laten leven, dat is zijn devies. Dan keert hij zich af en blijft achter. Kennelijk stelt hij het gezelschap van zulke wettische, enghartige reisgezellen niet op prijs. Dit korte gedeelte wordt dan afgesloten met een gedicht, een lied, zoals we er meer in de christenreis vinden. En in dat lied, en dat moeten we vasthouden vanavond, wordt onkunde aangeraden om te luisteren naar wat christen en hopende hem hebben aangeraden. En hij wordt vermaand om op hun goede raad acht te geven. Zoals gezegd is het belangrijk om dat even in gedachten te houden. Want het gaat hier om een motief dat in de geschiedenis van onkunde telkens weer terugkomt. Hem wordt aangeraden tot 2-3 maal toe om acht te geven op welgemeende raad. Na geruime tijd, want er is een hele periode verlopen, ontstaat er dan nu weer een gesprek tussen de beide pelgrims en onkunde. Dit gesprek boort veel dieper dan het eerste, wat vluchtige contact. We laten het begin van deze gedachtenwisseling, het middenpaneel dus, wat vanavond onze aandacht vraagt, in Bunyan's eigen woorden volgen. Bunyan schrijft dan: toen zag ik in mijn droom dat hopende omkeek en onkunde achter hen aan zag komen, die zij ingehaald hadden. Kijk eens hoe ver die jonge man achterblijft, zei hij tot christen. Jazeker, antwoordde christen, ik zie hem, hij heeft geen belang bij ons gezelschap. Toch geloof ik dat het hem geen kwaad gedaan zou hebben als hij tot zover met ons was opgelopen, zei hopende. Dat is waar, gaf christen toe, maar ik verzeker je dat hij daar anders over denkt. Dat denk ik ook, gaf hopende ten antwoord. Maar laten we toch maar even op hem wachten. Dit deden ze. Toen zei christen tot hem, loop toch door, man, waarom blijf je zo achter? Ik houd er nu eenmaal van alleen te zijn, antwoordde onkunde. Ik doe dat veel liever dan in gezelschap van anderen te wandelen, tenzij ze me bijzonder aanstaan. Daarop zei christen fluisterend tot hopende, zei ik je niet dat hij geen belang heeft bij ons gezelschap? Maar vooruit, laten we desondanks in deze eenzame plaats de tijd bekorten door een onderling gesprek. Toen richtte hij het woord tot onkunde en zei, zeg, hoe gaat het met je? Hoe is het nu tussen God en je ziel? Ik hoop van goed, gaf onkunde ten antwoord. Want ik ben steeds vervuld van goede gedachten die in mijn hart opkomen en mij tijdens mijn tocht vertroosten. Wat voor goede gedachten, vroeg christen. Toe, vertel er ons eens iets van. Wel, ik denk aan God en aan de hemel, was het antwoord van onkunde. Maar dat doen de duivelen en de zielen van de verlorenen ook, wierp christen tegen. Ja, maar ik denk daar niet alleen aan. Ik verlang er ook intens naar, zei onkunde daarop. Dat doen velen die daar waarschijnlijk nooit zullen komen, zei christen. De ziel van de luiaard is vol verlangen, maar hij heeft niets. Maar, was het antwoord van onkunde, ik denk niet alleen aan God en de hemel, ik verlaat er ook alles voor. Dat betwijfel ik, zei christen. Want alles verlaten is heel moeilijk, ja, het is veel moeilijker dan velen wel denken. Maar hoe, En waardoor ben je dan tot de overtuiging gekomen dat je voor God en voor de hemel alles verlaten hebt? Dat zegt mijn hart me, antwoordde onkunde. Maar de wijsheidsprediker zegt, die op zijn eigen hart vertrouwt is een dwaas, zo bracht Christen te berde. Dat wordt gezegd van een slecht hart, zei onkunde, maar het mijne is goed. Maar hoe bewijs je dat, vroeg Christen? Omdat mijn hart me vertroost met de hoop op de hemel, gaf onkunde ten antwoord. Dat zou wel eens kunnen komen omdat het bedriegelijk is, zei Christen. Want iemands hart kan hem vertroosten met een bepaalde hoop, waarvoor hem toch alle grond ontbreekt. Maar mijn hart en mijn levenswandel stemmen overeen, bracht onkunde daartegen in, en daarom is mijn hoop wel degelijk gegrond. Wie zei u dat uw hart en uw levenswandel overeenstemmen, vroeg Christen. Dat zegt mijn hart me, gaf onkunde ten antwoord. Zegt je hart je dat, zei Christen daarop. Dat is hetzelfde als het bekende gezegde, vraag mijn medeplichtige maar of ik een dief ben. Als het woord van God in deze zaak geen getuigenis geeft, is elk ander getuigenis waardeloos. Maar, vroeg onkunde, is dat dan niet een goed hart dat goede gedachten heeft? En is dat geen goede levenswandel die overeenstemt met Gods geboden? Jazeker, was het antwoord van Christen. Dat is een goed hart dat goede gedachten heeft. En dat is een goede levenswandel die overeenstemt met Gods geboden. Maar deze dingen werkelijk te bezitten is heel wat anders dan alleen maar te denken dat men ze heeft. Hier onderbreken we Bunyan's woorden even na dit vrij lange citaat uit zijn Christenreis. En het is duidelijk, denk ik, dat Bunyan een speciale reden heeft om bijzonder op dit punt het uitvoerige gesprek met onkunde op te nemen. Bunyan wil namelijk de tegenstelling laten zien tussen hopende, wiens gesprek we de vorige keer gehoord hebben, de oprechte gelovige, en onkunde, de man met een ingebeeld geloof, de huichelaar. Daar gaat het dus om. Onkunde, de man met een ingebeeld geloof, tegenover hopende, de oprechte gelovige. En we noteren de volgende punten waarin het contrast tussen die twee gesprekken zichtbaar wordt. In de eerste plaats is het bij het gesprek met hopende zo dat hij heel bereidwillig is om te spreken over de leiding van God in zijn leven. En als zij zo heel vrijmoedig en ongekunsteld de weg van de Heere in zijn leven vertelt, dan treft ons heel in het bijzonder zijn eerlijkheid. Hij tekent zichzelf in zijn natuurlijke leven als een arm verloren zondaar, verhult niets. Daarentegen onkunde moet nadrukkelijk overreed en overgehaald worden om over zijn geestelijke leven te spreken. Het begin van het gesprek heeft duidelijk gemaakt dat hij eigenlijk niet zo erg bereidwillig was. Hij voelt als het ware aan dat er een innerlijke afstand is tussen hemzelf en tussen die beide andere pelgrims, en zegt dat hij eigenlijk het liefst alleen gelaten zou worden. Dat was het eerste. Het tweede verschil is dat onkunde in het gesprek, als dat dan eenmaal op gang gekomen is, vol zekerheid zegt dat het geestelijk heel goed met hem staat. Hij baseert dat op het feit dat zijn hart vol is met goede gedachten over God en over de hemel. Kennelijk een steeds opwellende bron vol goede gedachten. Maar in de levensgeschiedenis van hopende zagen we dat hij telkens zoveel goddeloosheid en ongerechtigheid in zijn binnenste aantrof. En als we ons die 10 punten herinnerden waarin het relaas van hopende bestaat, dan zullen we daaraan toe moeten voegen dat hij steeds dieper ontdekte wat er bij hem allemaal aan mankeerde. Dat was het tweede. Het derde verschil tussen die twee gesprekken is dit. Als Christen doorvraagt bij onkunde, naar de gronden waarom hij denkt dat hij op de goede weg is, dan wijst hij op zijn goede levenswandel, maar vooral toch op het getuigenis van zijn eigen hart. Dat is eigenlijk de allerlaatste fundering van zijn geestelijk leven. Het allerdiepste fundament. Het getuigenis, de stem van zijn hart. Hoe anders was dat bij Hopende? Hopende was het in zijn geestelijke strijd te doen om een sprekend God en een sprekende Christus. Anders gezegd, het was hem begonnen om het persoonlijke getuigenis van het woord van de levende God in zijn ziel. Hij kon niet eerder rust vinden in zijn binnenste dan dat hij het wist. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En als we dan dit deel van het gesprek met die drie verschillen vergeleken met het voorgaande gesprek zo op ons in laten werken, dan wordt vooral duidelijk dat Christen dat laatste met name ontmaskert. Het ongenoegzame van de stem van het hart. Als onkunde er herhaaldelijk op hamert dat uiteindelijk het feit dat hij zeker is voortvloeit uit het feit dat zijn hart hem dat zegt, dan laat Christen geen spaan heel van het argument dat alleen het hart van slechte mensen slecht is, want dat zegt onkunde, maar dat zijn hart goed is. Daarbij haalt hij bijvoorbeeld het gezegde aan, wat kennelijk in Bunyan's tijd een bekend gezegde was: vraag mij medeplichtige maar of ik een dief ben. Dat is een heel scherp woord. Als twee dieven op pad gaan en de ene wordt gearresteerd en wordt verhoord, en de man die hem verhoort wil getuigen oproepen, dan is de medeplichtige van die dief natuurlijk geen objectieve getuige. Die zal alles wat zijn maat gedaan heeft goed praten. Wel, daarmee vergelijkt Christen de stem van onkundes hart. Je medeplichtige in de boosheid getuigt dat je een goed mens bent. Nee, zegt Christen, je hart is boos, medeplichtig, schuldig. Als het woord van de levende God geen getuigenis geeft over jouw geestelijk leven, en als jouw geestelijk leven ten diepste niet gegrond is op het getuigenis van de schriften en van de stem van de levende God, dan is elk ander getuigenis waardeloos. Het is goed om hier een moment bij stil te staan, want we zien hier heel duidelijk dat Bunyan onkunde tekent als een man die op zijn manier oprecht en ernstig is. Net als de rijke jongeling trouwens. Het gaat hier niet om een bedrieger, zoals we ze ook wel in de christenreis zijn tegengekomen. Iemand die bewust anderen bedriegt en zichzelf wat wijs probeert te maken. Het gaat hier om iemand die heel oprecht in eigen oog is en ernstig is. Die overtuigd is van het feit dat hij serieus met de geestelijke zaken zich bezighoudt. Maar iemand die oprecht is en ernstig, kan in alle oprechtheid en in alle ernst toch dodelijk dwalen. Iemand kan menen de troost te bezitten, en toch kan die troost gebaseerd zijn op geestelijke onkunde. Dat zien we hier. Hoe komt dat? Wel, we zouden zo heel samenvattend daar twee dingen bij kunnen zeggen. Deze onkunde, ondanks al zijn ernst en oprechtheid, staat veel te hoog met zichzelf. U zou de christenreis zo eens na kunnen lezen en voor uzelf na kunnen speuren hoeveel keer die ik zeg. Dat is heel wat. Het gaat allemaal om zijn vrome, gemoedelijke, gevoelige ik. En dat hangt in de tweede plaats weer samen met het feit dat hij zichzelf niet werkelijk kent, dus te hoge gedachten van zichzelf en gebrek aan zelfkennis, dat zijn de dingen waardoor het komt dat deze onkunde zo hoog spreekt van zichzelf en zo zijn leven, zijn geestelijk leven laat rusten op de stem van zijn hart. Vooral dat punt van het gebrek aan waarachtige zelfkennis komt in het volgende deel van het gesprek bijzonder duidelijk uit. En we lezen Bunyan's eigen woorden weer een ogenblik. Wel, vroeg onkunde, wat versta je dan onder goede gedachten en een levenswandel die overeenstemt met Gods geboden? Daarop antwoorden christen, er zijn goede gedachten van allerlei soort. We kunnen zulke gedachten hebben met betrekking tot onszelf, met betrekking tot God, tot Christus en tot andere dingen. Wat zijn goede gedachten met betrekking tot onszelf, vroeg onkunde. Dat zijn gedachten die overeenstemmen met het woord van God, gaf christen ten antwoord. Maar wanneer komen onze gedachten over onszelf overeen met het woord van God? Vroeg onkunde verder. Als ons oordeel over onszelf overeenstemt met het oordeel dat het woord over ons velt, antwoordde christen. Om mijzelf nog wat duidelijker uit te drukken, het woord van God zegt over de natuurlijke mens dat er niemand rechtvaardig is en niemand is die goed doet. Het zegt ook dat al het gedichtsel van het hart des mensen te allen dagen alleenlijk boos is. En op een andere plaats lezen we dat het gedichtsel van 's mensen hart boos is van zijn jeugd af aan. Wel nu, als wij zo over onszelf denken en deze dingen echt in ons hart gevoelen, dan zijn onze gedachten goed, omdat ze overeenstemmen met het woord van God. Ik zal nooit geloven dat mijn hart zo slecht is, bracht onkunde daartegen in. Dan heb je nog nooit in je leven één goede gedachte over jezelf gehad, antwoordde christen. Maar laat ik nog even verder gaan. Wanneer het woord een oordeel uitspreekt over ons hart, dan velt het ook een oordeel over onze levenswandel. Als nu onze gedachten over ons hart en onze levenswandel overeenstemmen met het oordeel dat het woord over deze beide uitspreekt, dan zijn zij allebei goed, omdat zij met het woord in overeenstemming zijn. Maak eens duidelijk wat je daarmee bedoelt, vroeg onkunde. Wel, zei christen, het woord van God zegt dat de wegen van de mens krom zijn, verkeerd en verdraaid. Het zegt ook dat de mens van nature afgeweken is van de goede weg en dat hij die niet kent. Wanneer een mens nu zo over zijn levensweg denkt, en ik bedoel wanneer hij er zo over denkt terwijl hij er diep van overtuigd is en zijn hart eronder vernederd wordt, dan heeft hij goede gedachten over zijn levenswandel. Omdat die gedachten nu overeenstemmen met het oordeel van het woord van God. Ook hier stoppen we weer even en maken wat kanttekeningen bij dit belangrijke gedeelte uit het gesprek. Heel belangrijk is hier dat christen staande houdt dat echte zelfkennis niet voortvloeit uit een bepaald natuurlijk besef van eigen onvolkomenheden. Dat besef heeft ieder mens, dat hij niet volmaakt is, dat hij wel eens bepaalde dingen verkeerd doet. De een zal dat sterker hebben dan de ander. Je zou als regel kunnen zeggen dat wanneer mensen dicht bij het woord leven, uiterlijk, dat zij een dieper natuurlijk besef hebben van goed en kwaad dan iemand die zich in zijn levenswandel om God nog gebod bekommert. Maar ten diepste heeft ieder mens van nature een bepaald besef dat hij niet volmaakt is, dat hij onvolkomen is, dat hij fouten maakt en zelfs vele verkeerde dingen doet. Maar daar vloeit de waarachtige geestelijke zelfkennis niet uit voort. Die vloeit namelijk niet voort over het oordeel wat wij over onszelf hebben. Maar, zegt christen, de waarachtige zelfkennis vloeit voort uit het oordeel wat God over ons heeft. En hoe kunnen we weten wat God over ons denkt? Die belangrijke vraag moeten we onszelf ook maar stellen. Hoe kan ik weten hoe God over mij denkt? Wel, dat kan ik weten uit het woord, zegt Christus. Want het woord vertelt hoe God over mijn hart denkt en hoe God over mijn levenswandel denkt. En dan blijkt er in wat het woord daarover zegt niets goeds te zeggen te zijn over mijn levenswandel, noch over mijn hart van nature. Christen haalt verschillende teksten aan, bekende en minder bekende, maar er zouden nog vele andere teksten te noemen zijn. Ik hoef u alleen maar te herinneren aan het altijd weer aangrijpende gedeelte uit Paulus' brief aan de Romeinen, het derde hoofdstuk, waar ons een spiegel voorgehouden wordt hoe God over u en over mij, over ons mensen denkt. En als Christen dat heel eenvoudig aan de orde stelt in zijn gesprek met onkunde en heel radicaal zegt: van nature deugt er van ons hart en van onze levenswandel niets. Op dat punt struikelt het oppervlakkige geloof van onkunde. Nu komt zijn werkelijke aard naar boven. Ik zal nooit geloven dat mijn hart zo slecht is, zegt hij. Met andere woorden, onkunde gelooft natuurlijk wel dat hij onvolkomenheden heeft. Onkunde gelooft ook wel dat hij dingen verkeerd gedaan heeft en dat hij in zijn beste verrichtingen nog zonde doet. Maar onkunde gelooft niet dat het radicaal en totaal verkeerd met hem is. Dat zijn hart en levenswandel voor God niet kunnen bestaan. En dat is het probleem van heel veel mensen vandaag. U denkt misschien aan moderne kringen waar de leer van de verdorvenheid van de mens met voeten getreden wordt, waar de dood staat, zoals de schrift en onze belijdenis die leert, ontkend wordt. Inderdaad. Vooral bij de moderne, mondig geworden mens struikelen velen tegen die radicale prediking van zonde en schuld. Maar ik denk vanavond niet alleen aan die mensen, al komen ze wel allereerst voor mijn aandacht. Ik denk ook aan heel orthodoxe mensen die met de belijdenis van de totale verdorvenheid van de mens instemmen. Onkunde heeft soms ook een hele degelijke jas, een hele ultra gereformeerde jas. Want ook in onze kringen zit onkunde in de kerk. En hij stemt in wanneer er over de verdorvenheid van de mens gesproken wordt. En er wordt misschien wel in het hart gezegd: doe er nog maar een schepje bovenop, dominee. Maar wanneer het weer gezegd is, blijven we diezelfde onbekeerde man of vrouw. Het beroert ons niet. We hebben het aangehoord. We stemmen ermee in. Maar we worden er niet onder verbroken. Dat is de oud-gereformeerde onkunde. Die in zijn hart zegt dat mijn hart zo slecht is, dat geloof ik niet. Maar wanneer Gods geest ons werkelijk ontdekt door het woord aan onszelf, dan gaat het door alle verzinsels en omhulsels en bedeksels van mensen heen. Dan worden we, wie we ook zijn, eerlijk voor God. En dan worden we het met het woord van God eens. Dat is namelijk het wezen van de oprechte zondekennis. En ook van de oprechte schuldbelijdenis. Dat we het met God eens gaan worden. Onthoud u dat. Ontdekking aan zonde betekent dat we het met Gods aanklachten, met Gods eisen met de ontdekkende prediking heel persoonlijk eens gaan worden, eronder gaan buigen. En belijden van zonde, het grondwoord met name in het Grieks betekent dat ook. Wil zeggen hetzelfde zeggen. Instemmen met het woord van God, van harte gaan zeggen: Heere, wat uw woord over mij zegt is waar. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Dat is echte zelfkennis en echte schuldbelijdenis. Het met God eens worden. Oh, ik hoop dat wij daar iets van mogen kennen. Onkunde wist daar niets van. En hoe komt dat eigenlijk, dat onkunde het niet met God eens is? En het ook, blijkens de hele geschiedenis, niet met God eens wordt. Hoe wij juist tegen deze diepe, radicale prediking van zonde en schuld zich verzet. Wel, dat komt niet alleen omdat zijn kennis van zonde oppervlakkig is. Dat natuurlijk allereerst. Maar ook omdat zijn kennis van God en zijn kennis van Christus zeer grote leemten vertoont. En laten we dat nooit vergeten, dat is altijd zo. Wanneer er geestelijk geen rechte zondekennis is, dan is er ook geen rechte godskennis. En dan is er ook geen rechte Christuskennis. En wanneer er geestelijk geen rechte godskennis is, dan is er ook geen rechte zondekennis. De dingen grijpen in elkaar. Ik las ergens een treffend beeld. Wanneer er, zo zei die predikant, met een aantal appels die te drogen liggen in de herfst of in de winter, een rotte appel bij is, dan steekt die ene rotte appel ook het andere aan. Zo kan het ook zijn met de geestelijke dingen. Wanneer wij onszelf op één terrein in het geestelijke bedriegen, dan steekt het allerlei andere dingen ook aan. De bedriegelijkheid verspreidt zich. Heel aangrijpend beeld, maar het tekent de werkelijkheid. Het ontbrak onkunde niet alleen aan de rechte zondekennis, maar ook aan de rechte godskennis en de rechte Christuskennis. En dat laatste, dat het hem ontbrak aan godskennis en Christuskennis, dat blijkt uit het vervolg. Opnieuw, Bunyan zelf. Want het is goed om zijn eigen woorden zo op ons in te laten werken. En wat zijn goede gedachten met betrekking tot God? Vroeg onkunde vervolgens. Hier geldt precies hetzelfde als wat ik je gezegd heb over onszelf, zei Christen. Onze gedachten over God zijn goed als zij overeenstemmen met wat het woord over hem zegt. Dat wil zeggen, als wij over zijn wezen en eigenschappen denken zoals het woord ons daarin voorgaat. Daarop kan ik nu echter niet breder ingaan. Als we ons nu dan beperken tot de manier waarop hij zich tot ons verhoudt, geloof ik dat wij dan juist de gedachten over God hebben, wanneer wij bedenken dat hij ons beter kent dan wij onszelf kennen. Dat hij zonde in ons kan zien waar en wanneer wij geen zonde in onszelf ontdekken. En wanneer wij bedenken dat hij al onze meest verborgen gedachten kent. En dat ons hart met al zijn diepten altijd voor zijn ogen open ligt. Wij moeten ook bedenken dat al onze gerechtigheden een stank zijn in zijn neusgaten. En dat hij daarom ons niet voor zich kan zien staan, in enig vertrouwen op onze daden, zelfs niet op onze allerbeste. Maar meent ge dan, vroeg onkunde, dat ik zo dwaas ben om te denken dat God niet verder ziet dan ik? Of dat ik voor God zou willen verschijnen in vertrouwen op de beste van mijn goede werken? Wel, hernam Christen, hoe denk je dan hierover? Nu zei onkunde, om het kort te zeggen, ik denk dat ik in Christus moet geloven tot mijn rechtvaardiging. Maar hoe denk je dan in Christus te moeten geloven, wanneer je niet eens ziet dat je hem nodig hebt? Vroeg Christen. Je ziet nog je aangeboren, nog je werkelijke zonde. Je denkt over jezelf en over je daden op een manier die duidelijk maakt dat je nog nooit de noodzakelijkheid hebt ingezien dat je de persoonlijke gerechtigheid van Christus moet bezitten om daardoor voor God te worden gerechtvaardigd. Hoe kun je dan zeggen, ik geloof in Christus? Ook al zeg je dat, ik geloof het toch, zei onkunde. Hoe geloof je dan, vroeg Christen. Onkunde zei, ik geloof dat Christus voor zondaren stierf en dat ik door God word gerechtvaardigd van de vloek, doordat hij genadig mijn gehoorzaamheid aan de wet aanneemt. Of, op deze manier gezegd, Christus maakt door de kracht van zijn verdiensten het mogelijk bij de Vader dat mijn godsdienstige verrichtingen aanvaard worden en zo word ik vrijgesproken. Ik lees die laatste twee zinnen nog een keer, want dat is de kern van wat hier gaande is. Dit is de geloofsbelijdenis van onkunde. Ik geloof dat Christus voor zondaren stierf en dat ik door God word vrijgesproken van de vloek, doordat hij genadig mijn gehoorzaamheid aan de wet aanneemt. Of, op deze manier gezegd, Christus maakt door de kracht van zijn verdiensten het mogelijk bij de Vader dat mijn godsdienstige daden aanvaard worden en dat ik zo word vrijgesproken. Toen zei de Christen, laat mij nu een antwoord mogen geven op deze belijdenis van uw geloof. Ten eerste, uw geloof is inbeelding. Want in heel Gods woord wordt nergens over het geloof zo geschreven. Ten tweede, uw geloof is vals. Want het maakt de rechtvaardiging los van de persoonlijke gerechtigheid van Christus. En kent die aan uw eigen verdiensten toe. In de derde plaats, dat geloof maakt Christus niet tot een rechtvaardigmaker van uw persoon, maar van uw werken. En dan van uw persoon vanwege uw werken. En dat is vals. En daarom is zulk een geloof een bedriegelijk geloof, waardoor ge blijft onder de toorn van de Almachtige. Want het ware, rechtvaardigende geloof doet de ziel die gevoelt dat zij door de wet verloren is, vluchten tot de gerechtigheid van Christus. Welke gerechtigheid niet een daad van genade is, waardoor hij om u vrij te spreken uw gehoorzaamheid bij God aanvaardbaar maakt. Maar het is zijn gehoorzaamheid aan de wet, door te doen en te lijden wat van ons werd geëist. Deze gerechtigheid, zeg ik, waardoor het ware geloof omhelst en de ziel die onder deze mantel is geborgen en daardoor heilig is voor God, wordt aangenomen en vrijgesproken van het eeuwig verderf. Woorden die, denk ik, voor zichzelf spreken. En nu we deze woorden zo gelezen hebben, zou ik toch ook hierbij enkele dingen willen zeggen. Allereerst dat u ziet dat heel duidelijk onkunde het ernstig meent. Als het gaat over de kennis van God, dan lijkt het er eerst op alsof hij een heel eind met Christen meegaat. Hij geeft toe dat God de alwetende is en dat God de zonden ziet die er in zijn leven zijn. Hij geeft ook toe dat hij niet in zijn eigen werken, vertrouwend op zijn eigen gerechtigheden, voor God kan bestaan. Maar dan neemt het gesprek een wending en dan gaat het van de godskennis naar de Christuskennis. En dan blijkt alles ineens in volle scherpte waar de schoen wringt en waar het bij onkunde fundamenteel verkeerd is. Zijn gedachten over de rechtvaardiging zijn misschien, als we het zo voor het eerst lezen, wat moeilijk onder woorden gebracht. Bunyan spreekt hier de taal van zijn tijd en omschrijft hier gedachten over de rechtvaardiging die in zijn dagen door verschillenden geleerd werden. Maar ook al zouden mensen het vandaag misschien wat eenvoudiger zeggen, de gedachten die Bunyan hier aan onkunde in de mond legt, zijn nog steeds springlevend. Als we het simpel willen zeggen, dan zegt onkunde, Christus, inderdaad, ik geloof in Christus. En wat betekent Christus voor mij? Wel, Christus heeft het mogelijk gemaakt dat mijn gerechtigheid, dat mijn godsdienstige plichten, dat mijn goede werken door God aanvaard worden. Hoe word ik gerechtvaardigd? Door Christus en door mijzelf. Door Christus, want die heeft het mogelijk gemaakt, en door mijzelf, want ik heb goede werken gedaan. Dus Christus is het die als het ware de sleutel in het slot gezet heeft, en ik heb de deur open gedaan. En nu kan ik vrijmoedig tot God gaan, met hoop en geloof. U voelt, hier wringt iets. Wat wringt hier? Dat in het stuk van de rechtvaardiging, het gaat volgens onkunde om Christus en mijn goede werken. Het is dus niet de gerechtigheid van Christus alleen, maar het is Christus plus mijn goede leven. En dat is een leer die in de loop van de kerkgeschiedenis zijn miljoenen verslagen heeft. Christus plus mijn goede werken of mijn beslissing om Jezus te dienen. Dat is een leer die uitgebroed is in de hel. Want met deze leer wordt Christus volkomen genoegdoening onteerd. Onze catechismus zegt bij de uitleg van de naam Jezus: of Jezus moet een volkomen zaligmaker zijn, of hij is geen zaligmaker, helemaal niet. En in deze leer wordt Jezus een halve zaligmaker. En de rest hangt af van mijn goede leven. Het is ontering van het volkomen werk van de Heere Jezus. Het is bovendien het aanbrengen van een ondeugdelijke en een bedriegelijke grond voor de zaligheid. O, laten we daarop letten. In het oude Roomse opvatting, in de moderne, oppervlakkige opvatting van de mens die zelf met zijn geloof en zijn activiteiten en zijn beslissingen en zijn gevoelens in het middelpunt staat. Het is Christus wat en de mens wat. Dat is de heilsleer van onkunde. En daarmee wordt Christus onteerd en wordt de mens bedrogen. Vandaar ook de scherpe woorden die Christen aan onkunde meegeeft. In zo'n 4 punten laat hij zien dat het geloof van onkunde een vals geloof is, inbeelding. Het gaat hem niet om persoonlijk Christus te kennen, maar om Christus als een helper te kennen, waardoor zijn gerechtigheid voor God wordt aangenomen. Dan is Jezus niet de enige zaligmaker. Dat betekent dat u Christus niet kent als de algenoegzame borg, God niet kent in zijn hoogheid en heiligheid, en u zelf niet kent in uw totale verlorenheid. Het oordeel over deze geloofsbelijdenis van onkunde is heel scherp. Maar u voelt wel met me mee. Er is in het licht van alles wat gezegd is reden voor. Laten we ook niet vergeten dat in deze 4 punten Christen dat oordeel niet velt om onkunde nu af te straffen. Dat is zijn bedoeling niet. We zullen er straks nog even op terugkomen. Hierachter zit de bewogenheid van het hart om deze man die met een bedriegelijke godskennis, met een bedriegelijke zelfkennis en met een bedriegelijke Christuskennis op reis is, van zijn dwaalweg af te brengen. Maar onkunde wil niet. Hij wil niet horen. Dat merken we heel duidelijk in het vervolg. En dat is eigenlijk het geslot van het gesprek met onkunde. Ik lees het u maar weer uit Bunyan zelf. Wat vroeg onkunde? Wilt u ons doen vertrouwen op hetgeen Christus in eigen persoon gedaan heeft zonder ons? Dit bedrog zou de teugels van onze verlangens vieren en ons toestaan te leven naar ons goeddunken. Want als het zo is, wat komt er dan op aan hoe wij nog leven? Wanneer wij van alles kunnen worden vrijgesproken door de persoonlijke gerechtigheid van Christus, als wij het maar geloven. Toen zei Christen, uw naam is onkunde. En zoals uw naam is, zo bent ge. Want uw antwoord bewijst dat. Onkundig zijt ge van hetgeen de rechtvaardigende gerechtigheid is. En even onkundig om door het geloof uw ziel te behouden van de zware toren van God. Ja, ge zijt ook onkundig van de echte uitwerking van het zaligmakende geloof in de gerechtigheid van Christus, welke het hart neerbuigt en overwint voor God in Christus, om zijn naam, zijn woord en zijn volk lief te hebben. En niet zoals gij onkunde het u inbeeld. Toen zei de hopende, vraag hem eens of Christus wel ooit vanuit de hemel zich aan hem heeft geopenbaard. Wat, zei onkunde, ben jij voor openbaringen? Ik geloof dat alles wat jullie beiden en anderen van uw soort daarover vertellen slechts vrucht is van gekwetste hersenen. Maar man, zei hopende, Christus is zo verborgen in God voor het natuurlijke verstand dat niemand hem als zijn verlosser kennen kan, tenzij God de Vader hem aan ons openbaart. Dat mag je geloven, zei onkunde, maar ik niet. Maar ik twijfel er niet aan of mijn geloof is even goed als het uwe, al heb ik niet zoveel dwaasheden in mijn hoofd als jullie. Daarop zei Christen, veroorloof mij nog even iets te zeggen. Je had over dit laatste niet zo lichtvaardig moeten spreken, want dit durf ik openlijk te getuigen, evenals mijn trouwe metgezel dat heeft gedaan, dat niemand Jezus Christus kan kennen dan door de openbaring van de Vader. Ja, zelfs het geloof waardoor de ziel Christus aangrijpt, zal het goed zijn, moet gewerkt worden door de werking van de sterkte zijner macht. En van de werking van dit geloof zijt gij onkunde, naar ik bemerk nog onkundig. Ontwaak dan en ontdek uw eigen zonde en vlie tot de Heere Jezus. Dan zult ge door zijn gerechtigheid, die de gerechtigheid van God is, omdat hij zelf God is, verlost worden van het eeuwig oordeel van God. Toen zei onkunde, gij loopt zo hard dat ik u niet kan bijhouden. Loop maar vooruit, dan blijf ik wel een beetje achter. Toen zeiden ze, en dan volgt weer een lied, wat in deze vertaling zo luidt, wel, hij die onkunde heet, blijft gij nog altijd dwaas om af te wijzen goede raad, uw tienmaal wel gegeven. En als ge die blijft weigeren, zult ge weten welk kwaad eerlang voor u is weggelegd. Kom nog tot inkeer, man, buig u en wees niet bang, want goede raad, mits goed aanvaard, redt u. Dus hoor, maar als ge deze raad nog blijft verwerpen, zult ge verliezer zijn, onkunde. Ik waarschuw u daarvoor. Ook hier onderbreken we de lezing van Bunyan zelf weer even, om terug te keren naar dat waar het gesprek over ging. Onkunde keert zich nu van Christen en hopende af. Hij doet dat met een bekend verwijt. Als Christus de enige zaligmaker is en mensen alleen door het geloof behouden worden en niet door de werken der wet, ja, waarom moet je dan nog volgens de geboden leven? Maak deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen? We horen de vraag van de catechismus bijna op onkundes lippen. Daaruit blijkt dat onkunde er niets van heeft begrepen. Want het is nog nooit zo geweest dat de leer van de schriften goddeloze en oppervlakkige mensen kweekt. Dat hoeven we niet gemaakt te worden, want dat zijn we al. En dat doet de leer van de schriften zeker niet. Maar dat zou onkunde niet begrepen hebben. En daarom komt christenen ook hopende in het geweer. Christen zegt dan dat hij onkundig is van het werkelijke leven der genade. Want als het leven van de genade aan hem geschonken was en hij dat beleefd had, dan zou hij zo niet spreken. Dan zou hij weten dat zalig worden uit genade ook betekent dat de liefde wordt uitgestort in het hart. En dat wanneer een zondaar Christus leert kennen door het geloof, hij liefde krijgt tot God, tot Christus, tot Gods woord, tot Gods volk, tot Gods dag, tot Gods daden. En dat het de hartelijke begeerte wordt om heilig voor hem te leven. Daarmee is dat punt afgehandeld. Onkunde komt daar niet meer op terug. Een volgend punt is, en dat is een heel indringende vraag. Vraag u hem ook eens, zegt hopende, of Christus ooit zich aan hem heeft geopenbaard. En dan ineens komt het geprikkelde van onkunde heel duidelijk naar boven. Dan zegt hij, oh, ben je zo iemand? Ben je voor openbaringen? En dan denkt onkunde, zeker in de dagen waarin Bunyan leefde, aan al die enthousiaste dwepers. Je had ze in de tijd van de hervorming, je had ze zeker ook in de tijd van de Engelse Puritijnen, van die enthousiaste dwepers van allerlei soort, die uitgingen van het inwendige licht, bijzondere openbaringen kenden. In de tijd van Bunyan is het bijvoorbeeld gebeurd dat twee jonge vrouwen meenden dat zij door openbaring vermaand naar de Universiteit van Oxford moesten om al die letterknechten, die jonge studenten die daar werden opgeleid, om die eens te vertellen hoe dat de Heere werkelijk een mens bekeert. En ze gingen daarheen en ze hebben daarvoor een geweldige opschudding gezorgd. Openbaringen, is het dat? Het vreemde, overgeestelijkheid, visioenen? Ach, onkunde blijkt inderdaad onkundig te zijn, doordat hij christen en hopende op de hoop van de enthousiasten van de overgeestelijken gooit. Maar zo bedoelen hopende en christen hun woorden over een openbaring niet. Zij hebben het ook niet over openbaringen, visioenen en gezichten, maar zij hebben het over de persoonlijke openbaring van de Heere Jezus Christus door de geest en door het woord aan het hart. En dat is een voluit Bijbels gegeven. Christus is voor het natuurlijke hart, zo horen we hier zeggen, de grootste verborgenheid. Dat blijkt. Hij is een verborgenheid voor onkunde. Net zo goed als hij een verborgenheid was voor de rijke jongeling over wie we lazen. Maar we lezen in datzelfde gedeelte wat u vanavond gelezen is, dat althans zijn lijden en sterven ook een verborgenheid was voor de discipelen. Ze verstonden het niet. En daarom is het nodig in het leven van hen die tot bekering komen, maar ook in het leven van hen die iets van de genade geleerd hebben, dat Jezus Christus geopenbaard wordt. En dat zij Jezus Christus leren kennen en dat Gods volk meer en meer Christus leert kennen. En dat kan niet anders gebeuren dan door persoonlijke openbaring. En dat bedoelt christen en ook hopende als ze over deze dingen spreken. Wat is het nodig? Nee, niet om te staan naar wonderlijke buitenbijbelse visioenen en gezichten. Dat is niet uit God. Maar wat is het nodig om te staan naar de gezonde bijbelse geestelijke kennis van God en van Christus? En niemand kan Christus kennen, tenzij het hem door de Vader en door de Geest geopenbaard zij. Zo stippen christen en hopende dat kort aan. Maar onkunde luistert niet. Hij blijft achter. En dan opnieuw dat vers. En ik zou het willen onderstrepen, vooral ook in het licht van de laatste woorden die voor dat vers staan afgedrukt. Dat hier dus blijkt dat hopende en christen met hun scherpe woorden en hun bewogen gesprek niet de bedoeling gehad hebben om deze onkunde alleen maar neer te slaan. Ze dringen erop aan om te ontwaken, om de toevlucht tot Christus te nemen, om Christus in een rechte weg te leren kennen. En het gedicht onderstreept dat door te zeggen: wat blijft ge toch dwaas door de goede raad u 10 maal wel gegeven in de wind te slaan. Als u blijft weigeren, loopt het slecht af. Man, kom tot inkeer, buig in het stof. U voelt daarin iets van de bewogenheid als Bunyan heel zijn leven gekenmerkt heeft. De bewogenheid om zondaren tot bekering te mogen brengen onder de inwachting van Gods zegen. En bij die bewogenheid ging het hem al niet alleen maar om brute zondaren zoals John Bunyan zelf in zijn eertijds geweest was. Maar ook om hypocrieten. Ook om mensen als onkunde. Die hadden ook een ziel te verliezen. Dat besefte Bunyan maar al te goed. En zo moeten we het niet vergeten dat Bunyan hier dus onderstreept dat al deze gesprekken en vermaningen en raadgevingen bedoeld zijn om onkunde tot inkeer te brengen. We sluiten af met het laatste gedeelte. Het laatste gedeelte is niet meer een gesprek tussen de twee pelgrims en onkunde, maar een soort nabetrachting op dit gesprek tussen christen en hopende. Ik lees het gedeelte en maak ter afsluiting nog enkele kanttekeningen. Daarna zei de christen tot zijn metgezel: kom aan, goede hopende, ik merk dat wij samen weer verder moeten reizen. Toen zag ik in mijn droom dat zij vlug voortreisde en dat onkunde achteraan kwam strompelen. Christen zei tot zijn reisgezel: ik heb erg medelijden met deze ongelukkige man. Het zal tenslotte vast en zeker slecht met hem aflopen. Helaas, zei hopende, heel wat mensen in onze stad denken er zo over, als hij hele huisgezinnen, ja zelfs straten vol, terwijl ze toch menen pelgrims te zijn. En als er bij ons al zoveel zijn, hoeveel moeten er dan wel niet zijn in de plaats waar hij geboren is? Daarop zei christen: het is inderdaad zoals het woord zegt, hij heeft hun ogen verblind dat zij niet zouden zien. Maar nu we weer onder ons zijn, vertel me eens, wat denk je van zo iemand? Denk je dat ze nooit in zichzelf overtuigd worden van zonde? En dat ze dus nooit eens bang zijn dat hun toestand gevaarlijk is? Nee, zei hopende, beantwoord jij nu zelf de vraag eens, want je bent de oudste. Dan zou ik zeggen, hernam christen, dat zij soms wel overtuigd en bang zijn. Maar meer omdat ze van nature onwetend zijn, begrijpen zij niet dat zo'n overtuiging hun tot voordeel dient. En daarom proberen ze die op wanhopige wijze te onderdrukken. En ze volharden erin zichzelf op een aanmatigende manier te vleien in hun zelfgekozen wegen. Ik geloof zeker, zij hopende, dat de vrees veel bijdraagt tot het welzijn van de mens. En hem kan doen besluiten om de pelgrimstocht aan te vangen. Zonder enige twijfel doet ze dat, beaamde christen. Indien ze de rechte vrezen is, want het woord God zegt: de vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. Hoe zoudt ge die rechte vreze beschrijven? Vroeg hopende. De ware vreze wordt gekend aan deze 3 dingen, antwoordde christen. Ten eerste aan haar oorsprong. Zij wordt veroorzaakt door een zaligmakende overtuiging van zonde. In de tweede plaats drijft ze de ziel aan om Christus tot redding aan te grijpen. En ten derde verwekt en onderhoudt ze in de ziel een diepe eerbied voor God, voor zijn woord, voor zijn wegen, en maakt ze de ziel bevreesd om daarvan naar rechts of links af te wijken, tot iets dat God mocht onteren, zijn vrede verstoren, de Heilige Geest bedroeven, of de vijand oorzaak tot lasteren te geven. Dat is recht gesproken, zei hopende. Ik geloof dat gij de waarheid hebt gezegd. Zijn we nu haast aan het einde van de betoverde grond? Wat, vroeg christen, ben je dit gesprek dan al moe? Nee, zeker niet, zei hopende. Ik wilde alleen maar weten of wij er al zijn. We hebben nog een 30 minuten te lopen, zei christen. Maar laten we voortgaan met ons gesprek. De onkundigen begrijpen niet dat gedachten die hen vrees aanjagen hun tot nut zijn. En daarom proberen zij ze te onderdrukken. Hoe proberen ze dat dan, vroeg hopende? In de eerste plaats, zei Christen, menen zij dat de vrees een werk is van de duivel, hoewel zij in werkelijkheid van God komt. En omdat ze dat denken, verzetten zij er zich tegen als iets dat tot een verderf leidt. Voorts menen ze ook dat deze vrees strekt om hun geloof te verzwakken en te vernietigen, terwijl ze, arme mensen die ze zijn, helaas geen geloof bezitten. En daarom verharden ze hun hart. In de derde plaats menen ze dat ze niet behoren te vrezen. En daarom worden ze huns ondanks overdreven hoogmoedig. En tenslotte zien ze dat deze vrees bedoelt om hen van hun zelfheiligheid af te trekken. En daarom verzetten zij zich er tegen met alle macht. Iets daarvan heb ik zelf ondervonden, zij hopende. Want voor ik mijzelf goed kende, was het met mij ook zo gesteld. Hier eindigt dit gedeelte wat we behandelen. Ik wil nog twee kanttekeningen maken. Verder spreekt dit gedeelte heel duidelijke taal. Er staan hier zeer waardevolle lessen in. Zowel over de overtuigingen van zonde als over het karakter van de vrezen des Heren. En ik zou over beide nog iets willen zeggen. Allereerst is dus duidelijk dat de twee pelgrims onder elkaar bespreken of zulke mensen als onkunde nu nooit overtuigingen hebben. Dat hebben ze volgens Christen wel. De een dieper, de ander minder diep. Maar wanneer iemand zo leeft als onkunde, zal hij toch ook wel eens overtuigingen hebben, wel eens geschokt worden in zijn innerlijke rust. Het probleem is alleen, zegt Christen, dat zulke mensen over die overtuigingen heen leven. En aan het slot van het stukje dat ik las, kunt u allerlei redenen vinden waarom zulke mensen over overtuigingen heen leven. Ze vinden het domperige gedachten. Het ontneemt hun zekerheid, hun geloof. Terwijl het juist het beste zou zijn als die overtuigingen door mochten werken. En zij werkelijk al het vermeende eens kwijt mochten raken. We zien hier, beste vrienden, hoe gevaarlijk het kan zijn om overtuigingen en vermaningen die van Gods wegen komen, om die naast ons neer te leggen. De vrome, eigengerechtigde mens is voortdurend bezig zich voor de ontdekkende woorden van God te verschuilen. Zoals Adam en Eva zich verscholen achter de bladeren, zo doen wij het. En ik hoor een heel bekende baptistendominee uit de Verenigde Staten het nog zeggen. In een gemeente van allemaal kerkelijke mensen. Er zijn hier mensen, misschien wel meer dan ik denk, voor wie het de allergrootste zegen vanavond zou zijn wanneer ze al hun godsdienst door de ontdekkende werking van de Heilige Geest is kwijt zouden raken. Inderdaad, onkundes en hun lotgenoten. Er zou geen groter zegen zijn dat ze al hun godsdienst kwijt zouden raken en als een arme zondaar voor God zouden buigen. Laten we niet heen leven langs overtuigingen en bestraffingen van de koning der koningen. Want de vrees, in de zin van de vrezen des Heren, is het beginsel van de wijsheid. En u leest dan die prachtige omschrijving met die drie kenmerken. En als u die drie kenmerken op een rijtje zet, dan krijgt u precies de Heidelberger catechismus. Voor zover ik weet, heeft Bunyan de Heidelberger niet gekend. Maar hier spreekt hij de taal van de Heidelberger. En de Heidelberger spreekt de taal van Bunyan. Wat is de vreze des Heren? Kennis van ellende, kennis van verlossing en kennis van dankbaarheid. Leest u het maar na. In die prachtige omschrijving. De vreze wordt gekend aan drie dingen. Ten eerste aan haar oorsprong, want zij wordt veroorzaakt door een zaligmakende overtuiging van zonde. Dat is kennis van ellende. En in de tweede plaats drijft ze de ziel aan om Christus tot redding aan te grijpen. Dat is kennis van verlossing. En ten derde verwekt en onderhoudt ze in de ziel een diepe eerbied voor God. voor zijn woord en voor zijn wegen. Dat is kennis van de dankbaarheid. Wat hebben we nodig wanneer we vanavond ernstig vermaand zijn, in de spiegel gekeken hebben van onkunde? De vreze des Heren. Want die alleen is het beginsel van de wijsheid. Laat dat ook ons gebed zijn. We willen nog samen zingen. En dat zal zijn een psalm over de vreze des Heren. Psalm 19. Psalm 19, het vijfde vers. Des Heren vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Voor wat vragen, zo die er zijn, dan wil ik graag proberen om op die vragen wat te zeggen. Wie mag ik gelegenheid geven om een vraag te stellen? De vraag is duidelijk, ik zal hem even herhalen, met name voor hen die voor de kerktelefoon luisteren. De vraag was deze. Het is opvallend dat er in dit gedeelte een hele pastorale toonzetting is. Het gesprek met onkunde is bedoeld om onkundes hart te veranderen, te verbreken. Onder de zegen van de Heere een stormloop op zijn hart. En toch staat er ook een zinnetje waar ik niets van gezegd heb, maar wat er inderdaad zeker ook staat, dat de Heere hun ogen verblind heeft. En dat bekende zinnetje wat in de schrift een aantal malen voorkomt, dat wordt hier ook op onkunde toegepast, de soevereiniteit van God. Of ik iets wilde zeggen over de spanning die daartussen is. Het is opmerkelijk, denk ik, en daarom ben ik ook heel blij met de vraag, omdat ik iets kan zeggen wat ik in de inleiding niet meer kon zeggen, omdat mijn tijd om was. Maar het is opmerkelijk dat beide hier naast elkaar staan en Bunyan beide naar voren brengt. Wat bedoel ik daarmee? Daar bedoel ik dit mee. Dat Bunyan heel sterk, en wie zijn werken kent weet dat ook, Bunyan heel sterk beleed de absolute soevereiniteit van God. Bunyan benadrukte heel sterk de leer van de voorverordinering, uitverkiezing. Die zaken waren voor Bunyan niet iets wat hij eigenlijk links liet liggen, maar wat in zijn werken ruime aandacht kreeg. Bunyan wist ook zelf uit eigen beleving en uit zijn eigen omgang met het woord van God veel te goed dat het uiteindelijk een wonder van soevereine genade is, van verkiezende liefde is, waardoor een mens zalig wordt. En tegelijkertijd is bij Bunyan ook heel sterk, en u hoeft zijn boekjes maar op te slaan, Genade overvloeiende, de Jeruzalemse zondaar gezaligd, ook pas een nieuwe vertaling verschenen. En dan kunt u zien dat Bunyan tegelijkertijd een man is die met grote bewogenheid mensen aandringt en aanprijst om de Heere te zoeken in dit heden der genade. Tussen haakjes, dat is trouwens toch een trek bij de Engelse en ook later bij de Schotse Puritijnen, die u vindt de geweldige drang om zielen te mogen bewegen tot het geloof in de Heere Jezus Christus. Ze wisten zelf veel te goed dat ze het in eigen kracht niet konden, maar wel dat de Heere het middel van de prediking daartoe wilde gebruiken. Nou, die twee lijnen vindt u ook hier, denk ik. En het is voor Bunyan wel een spanning. Dat geef ik ook in antwoord op de vraag helemaal toe, maar geen tegenstelling. Bunyan kon, omdat hij geloofde in de soevereiniteit van God en in het absolute waarheid van het feit dat God de uitverkorene zaligt, daarom kon hij zeer bewogen preken. Waarom? Omdat hij wist dat God behaagt om die raad van zijn verkiezend welbehagen uit te voeren door middel van de verkondiging van het evangelie. En dat is een hele diepe gedachte, daar kun je een poos over gaan zitten peinzen. Dat God nu zijn soevereine raad uitvoert en dat hij daarbij de prediking, ook zelfs de dienst van mensjes uit het stof verrezen, zoals Calvijn zegt, gebruikt. Het welbehagen Gods zal door de hand van Christus gelukkig voortgaan. Maar bij dat voortgaan door de hand van Christus gebruikt God ook de prediking. En vandaar dat hij bleef aanmoedigen, aanvuren en prediken. Scherp, ontdekkend, maar ook heel liefelijk. Wet en evangelie. Dus voor Bunyan was dat geen tegenstelling. Er zat wel een spanning tussen. Nou, nog iets over die spanning dan. En wat bedoelt Bunyan eigenlijk met die woorden? En waarom staan ze zo in de Bijbel? En waarom staan ze zo in de christenreis? Wel, ik denk dat we er altijd rekening mee moeten houden dat wij geroepen worden om mensen die een verkeerde weg inslaan, denk aan onkunde, om die met het woord en vanuit het woord te benaderen. Maar christen en hopende, wanneer ze samen spreken, komen uiteindelijk terecht bij het welbehagen van God. Niet dat naar mijn gedachte op dit punt christen en hopende bedoelen te zeggen, zie je nu wel, onkunde is verloren, want dat weten christen en hopende op dit punt nog niet. Niemand weet hier op aarde wie van zijn omstanders wel of niet geschreven zal staan in het boek des levens. Waarom brengen ze het dan wel naar voren? Om met de diep ernstige realiteit rekening te houden dat mensen die voortgaan in hun ongeloof en in hun onkunde of in hun dwaalweg, dat die wel eens overgegeven kunnen zijn aan de verharding. Dat die wel eens overgegeven kunnen zijn aan zichzelf. En dat is het ergste wat een mens kan gebeuren. En uiteindelijk blijkt uit het einde van onkunde dat dat ook zo was. Nou is het zo, als God iemand overgeeft aan de verharding, dan is dat altijd vanwege eigen schuld en dwaasheid. Het is heel duidelijk in de schrift dat ook wanneer de Heere de oren toesluit en de ogen toesluit, zodat zij horende niet horen en ziende niet zien, dat dat alles ook te maken heeft met de menselijke schuld. Ik heb het misschien wel eens gezegd, als u bijvoorbeeld de geschiedenis leest van de verharding van Farao in Egypte, Dan staat er nadrukkelijk in Romeinen 9. En de Heere verhardde het hart van Farao. Dat was een oordeel van de soevereine God. Maar als u daarbij de hele geschiedenis van Exodus betrekt, dan ziet u dat er ook staat bij verschillende plagen, met name in het begin, en Farao verhardde zijn hart. En dan wordt in de loop van die plagen steeds meer benadrukt, en de Heere verhardde het hart van Farao. Daarmee heeft de heilige schrijver willen aangeven, God zelf willen aangeven, dat de mens die op eigen gekozen wegen willens en wetens doorgaat, door God overgegeven wordt. Met andere woorden, het oordeel der verharding heeft alles te maken met eigen schuld. Dat is in de schrift en in de belijdenis heel duidelijk. Maar hier ligt een spanning. En ook al kunnen we die vrees soms hebben, toch mag er vanuit het woord van de Heere tot het laatste toe de drang zijn om te zoeken het wel van zondaar. Denk aan een beroemde preek van McShane. Als u hem thuis hebt, moet u maar eens lezen. De bron van zaligheid staat hier. Jezus het hart van de verrader vertederende. Nou, als u een preek wilt lezen over deze dingen, dan moet u die preek lezen. Dat gaat over het verraad van Judas, u begrijpt dat wel. En dan staat daar, gaat het over de tekst, over deze woorden. Judas, verraad gij de zoon des mensen met een kus. En dan gaat McShane uitvoerig en zeer geestelijk in op de vraag hoe dat nou kan. Judas was toch een verworpene. Judas was toch overgegeven om dit te doen. En dan laat McShane op een bijzondere wijze, vind ik altijd zelf, zien hoe dat de Heere tot het laatste toe een beroep deed op het hart van deze Judas. Tot het laatste toe. Zelfs al staat er van Judas dat hij bestemd was om dit vreselijke werk te doen. Dus er ligt een spanning. Maar toch, in de praktijk, ook geestelijk en schriftuurlijk, liggen er ook grote verbanden. Daar zou ik het op deze vraag bij willen laten. Ik heb er wat lang over gepraat, zie ik. Maar het zijn ook hele belangrijke zaken. Andere vraag of iets wat hieruit voortvloeit, dat mag natuurlijk ook. Ja? Dat is een hele goede vraag ook. In de weg van wedergeboorte en bekering, heb u gezegd, ik verhaal het even, moeten we het niet verwachten van visioenen en bijzondere openbaringen, maar moeten we het verwachten van de openbaring van Christus aan het hart. Dat bleef toch wat vaag. Het gaat toch niet buiten het gevoel om. Hoe moeten we dat zien als het doorbreken van het licht? Nou, laat ik dat proberen, kort en duidelijk te zeggen. Het is opnieuw een vraag waar je natuurlijk heel wat over kunt zeggen. Inderdaad is het zo dat toen ik dat gedeelte uitlegde, ging het natuurlijk over het feit dat zowel hopende als christen bedoelde dat het gaat om de openbaring van de Heere Jezus aan het hart. Terwijl onkunde zei, ja, jullie zijn van die mensen die denken aan visioenen enzovoort. Toen ik dat afwees van dat hele gebeuren van visioenen buiten de Bijbel om en wonderlijke openbaringen, toen heb ik natuurlijk bedoeld dat wij met die dingen ons niet direct moeten ophouden. En zeker op een droom of op een gezicht de grond van de zaligheid niet moeten bouwen. Ik zou er dit nog aan toe willen voegen, nou die vraag toch komt, dat het natuurlijk wel eens zo zijn kan dat wanneer iemand bijvoorbeeld onder diepe overtuigingen loopt van zonde, dat je daar zo in je geest en in je gedachten mee bezig kunt zijn, dat je zelfs in je dromen over die dingen droomt. Dat is niet helemaal zonder betekenis. Dat kan zo zijn dat het je bij dag en bij nacht bezighoudt. Net zo goed als het gebeurt dat mensen die bijzondere nabijheid van de Heere hebben ontvangen in een periode van hun leven, ja, daar toch op een hele bijzondere wijze tot in hun dromen toe mee bezig zijn. Of zoals het mogelijk is dat iemand die op zijn sterfbed ligt en de voorsmaak van de eeuwigheid mag kennen, tot in zijn dromen in een halfwakende toestand daarmee bezig kan zijn. Dus ik zeg niet dat het nooit kan gebeuren dat deze dingen voorkomen. Daar zijn te veel bewijzen van in de geschiedenis van de kerk om dat te ontkennen. Alleen ben ik erg bang met de reformatoren en de nadere reformatoren voor allerlei visioenen en dingen die buiten het woord omgaan of zelfs tegen het woord ingaan. Dus als het niet is naar het woord, dan zal het geen dageraad hebben. Nou, laat dat duidelijk zijn dat ik dat zo bedoeld heb. Dan de vraag, zoals die toegespitst werd, openbaring van Christus. Dat gaat toch niet buiten het gevoel om? Nee, zeker niet. Dat zit ook in het woord openbaring al opgesloten. Ook in het woord, het Bijbelse woord, een gezicht op de Heere Jezus. Door het geloof omhelzen van de Heere Jezus. Dat zijn allemaal woorden die bij deze dingen ter sprake moeten komen. Nou, dan is dus zo iets wat ervaren wordt. De mensen uit de 18e eeuw, Whitfield enzovoort, in die periode, werd daar vrijmoedig gesproken. Vandaag moet je het in bepaalde kringen niet meer proberen, maar werd er vrijmoedig gesproken over een ervaren Christus. Een gevoelde Christus, een felt Christ. Het gaat om een gevoelde Christus, een gekende Christus in het geloof en in het gevoel. En ik denk, mits dat je het goed uitlegt, dat dat zeker juist is. Wat is dat, het kennen van de Heere Jezus Christus? Ik denk dat, wanneer je daarover spreekt, dat kan ik alleen maar heel kort zeggen vanavond, dat je moet zeggen dat wanneer God in het leven van een mens werkt, zullen we een aantal dingen heel duidelijk moeten zien. Het is doorgaans zo, en nou zeg ik iets wat gewoonlijk in de weg die de Heere met een zondaar houdt zo is, dat wanneer hij uit de duisternis gebracht wordt tot Gods wonderbaar licht, dat de Heere hem overtuigt van zonde. En de mate waarin die zonde overtuiging plaatsvindt, dat kan bij de een verschillend zijn dan bij de ander. Maar dat meestal zo is dat de Heere door het evangelie het licht laat doorbreken in het hart. Vroeger sprak men dan wel bijvoorbeeld over een evangelische ontsluiting. Dat is een hele oude uitdrukking. Een uitdrukking die wel bruikbaar is. Dat wanneer vanuit het evangelie, vanuit het beloftewoord, met de krachtige toepassing van de Heilige Geest, dat open mag gaan, dan kan er licht gaan schijnen in het hart. Evangelielicht. Uiteindelijk is dat licht wat geschonken is door de Heere Jezus Christus, zeker. Maar om Christus nu als persoon en de gerechtigheid van Christus nu persoonlijk te gaan kennen, is nader licht nodig. Dus meestal is het eerste wat doorbreekt het licht van het evangelie, evangelische ontsluiting. Maar dan komt er, als het goed is, een honger en een dorst om nu die persoon te leren kennen. Uitdrukking die je misschien ook wel eens gehoord hebt. Om Christus te leren kennen in zijn middelaarsheerlijkheid. Nou, dat is iets waar meer licht over moet vallen. We mogen vragen en smeken om de geest van Christus, opdat die Christus mag verheerlijken, Christus mag verklaren. Het verheerlijken van Christus, dat gaat gepaard met steeds meer vernederd worden van de zondaar. Dan gaan we steeds meer ontdekken waar vanavond iets aan de orde gekomen is, dat er bij ons helemaal geen rechten, geen redenen, geen verdiensten, helemaal niets is. Mijn oude dominee zei vaak, dan zak je overal doorheen. En dan zak je overal doorheen in de zin dat je nergens meer je steun en je leunsels kunt vinden. Om dan alleen op Christus te zinken door het geloof. Hoe moet je dat voorstellen? Christus dan zo te leren kennen in een weg van sterven aan jezelf en niets worden in eigen oog. Wel, dat is zo dat de Heere Jezus Christus zich openbaart door zijn woord en door zijn geest. En ja, daar kan, wanneer het woord dan met kracht wordt toegepast en Christus zich in het woord aan ons openbaart, dat gaat niet buiten ons gevoel om, onze innerlijke zielenroerselen om. Het kan zo zijn Bunyan schrijft het zelf ook letterlijk zo. Het kan zo zijn dat ik de Heere Jezus Christus als het ware zag. En als het ware hoorde zijn stem uit de hemel. Maar dan moet je goed letten op die woorden als het ware. Bunyan weet niet goed hoe het was. Maar hij heeft er iets van gesmaakt en iets van ervaren. En dat is Bijbels. Kijk, mensen die over allerlei bijzondere gewaarwordingen spreken en die het precies weten te vertellen, daar moet je altijd een vraagteken bij zetten. Maar Paulus, die zelfs opgetrokken geweest is tot in de derde hemel, dus heel veel van God ervaren heeft, zelfs tot in de hemel toe geweest is, die zegt, of het in het lichaam geschied is of buiten het lichaam, ik weet het niet. Iets van de heilige verwondering en van het heilige mysterie. Nou is dat bij die bijzondere openbaring van Paulus wel iets heel uitzonderlijks. Maar zo is het ook over het kennen van de Heere Jezus. Dat is een kennen door het geloof, zoals Christus zich openbaart in het woord. Maar dat gaat zeker niet buiten de ervaring en het gevoel om. En ik voel mezelf altijd nogal aangesproken wanneer Bunyan in zijn eigen levensbeschrijving zegt, het was alsof ik Christus zag en alsof ik zijn stem hoorde uit de hemel. Dus op die manier heb ik kort er iets van proberen te zeggen. Is misschien wat duidelijker? We moeten het hierbij laten, want het is bijna 9:30, zie ik. Het is zo dat deze avond de laatste zal zijn in deze serie van dit seizoen. Er is me van enkelen nog wel gevraagd om door te gaan. Dat zou ik wel willen, maar daar zijn een aantal redenen voor waarom dat onmogelijk is. In de eerste plaats is het seizoen ten einde en wordt het voor sommigen steeds moeilijker dan om avonden vrij te maken. Tweede reden is dat ik op het ogenblik met de hele berg die er na het seizoen ligt te wachten, een berg met allerlei soorten werk voor de gemeente, voor de kerk, eigenlijk op dit moment ook geen mogelijkheid zie om nog verder te gaan. We hopen dus, zo de Heere wil, aan het begin van het nieuwe seizoen de christenreis af te maken. Ik denk dat we nog zeker 2 keer en vermoedelijk 3 keer nodig hebben om de christenreis af te maken. En wat er daarna gaat gebeuren, dat hopen we bij leven en gezondheid dan wel te zien. We gaan eindigen. Mag ik broeder Kiviet vragen om met ons te sluiten? Veertien, 2, 3 en 7. De grote God die het recht verdedigt sloeg van zijn hemelstroon zijn ogen naar beneden. Het derde en het 7e vers. Och daalde het heil uit Sion spoedig neer.
Hij zocht alom, maar Samen danken en bidden. Heren, wij hebben deze avond gehoord wie wij zijn. En we hebben er ook van gezongen. Gij hebt nedergezien, Heren, op deze aarde. Of er iemand was die verstandig was. Of er iemand was die u zocht. Maar er was er niet één. Ze hebben het allen verdorven. Allen zijn we van u afgeweken. Niemand is goed, tot niet één toe. En zo moeten we tot u naderen, Heren. En dan bidden wij u, maak ons wie wij in werkelijkheid zijn. Maak ons voor u wie we zijn, Heren. Maak ons tot zondaars voor u. Laat zonde zonde voor u worden. Laat schuld schuld voor uw aangezicht worden. Laat onze werkelijke nood nood voor uw aangezicht mogen zijn. Geef dat we onszelf in onze aangrijpende werkelijkheid diep en grondig kennen. Deze avond hoorden we van één Heere die goede gedachten had over zichzelf. Ach Heer, en van nature is ook daarin ons leven getekend. We hebben zoveel met onszelf op. Wij handhaven onszelf. Wij vinden onszelf zo goed. En we zijn ook zo goed. Want we zijn kerkgangers. En we lezen uw woord. En wij bidden op geregelde tijden. En vanavond waren we hier. Of luisterden we voor de kerktelefoon. Ach Heere, neem ons al onze godsdienst af. Neem ons al datgene af, Heere, waarmee we het op de been houden. Maar waarmee we voor uw heilig aangezicht en voor de troon van uw geduchte gerechtigheid het niet kunnen houden. Ach Heere, maak ons tot zulke zondaren, zulke arme, uitgeschudde zondaren, die het van u alleen moeten hebben en die het in zichzelf niet vinden. Ach Heere, nu hebben we ook vernomen deze avond, door al datgene wat tot ons werd gezegd, dat niets en niemand zo verborgen is als Christus. En juist hem hebben we zo nodig. Ach Heere, laat het zo mogen zijn. Dat we als zondaren, als schuldenaren voor uw aangezicht mogen roepen. Totdat gij ons genadig zijt. En totdat gij ons hem openbaart. En wie nu alles is gegeven wat we in onszelf missen. Wij danken u, o Heere, dat we hier mochten zijn. Dat uw dienstknecht ook deze avond en zoveel avonden ons voorging aan de hand van dat boek. Waaruit zulk een diep inzicht en zulk een geestelijke kennis in uw woord en van de gangen van uw geest mocht blijken. Geef, Heere, dat we daarin gezegend mogen zijn. Niet zulk een zegen waarin we groeien in onszelf, waarin we weer groter worden, maar zulk een zegen waarin we klein worden voor u, opdat uw naam verheerlijkt mag zijn. Geef ons dat, Heere, ook nu aan het einde van deze avond en aan het einde van de avonden in dit seizoen kwamen. Heb dank dat we het alles ontvingen. Heb dank dat uw dienaar ook de krachten en de inzichten, de wijsheid en de leiding van uw geest ontving. om het ons alles in zulke gepaste orde en met zulke diepe inzichten mocht voorhouden. Geef dat ook hij zelf en wij met hem mogen delen in uw volks genoegen. Gedenk ons, Heere, als we van hier gaan. Wilt u met ons allen zijn, met al onze noden of met die dingen die geen nood zijn en maak ze dan tot nood. Wees ons van nabij en goed. We bidden u, Heere, voor dominee Baars en voor zijn arbeid in de gemeente. Wilt u hem ondersteunen als van onder eeuwige armen, hem ook nog de vreugde van het ambt geven en de last eens verlichten en geven dat hij vruchten op zijn arbeid mag zien. Heere, er zijn beloften, genadige toezeggingen voor een zaaier die gaat, al wenende, voorzeker zal hij de oogst mogen zien. Gedenk hem, o Heere, ook in de problemen die er in het verband van zijn familie zijn. We dragen hem ook op in de dingen rondom het beroep. Geef hem kracht en licht. En mag hij zulk een beslissing nemen die u welgevallig is. En laat het zijn tot vreugde van onze gemeente. Gedenk ons zo, o Heere. Breng ons te zijner tijd weer hier op deze plaats. En neem ons niet weg, zonder dat wij met u en door u verzoend zijn. Verhoor ons. Vergeef al het zondige. En gedenk ons ten goede. Om Jezus wil. Amen.
U begrijpt het zeker al.
Ik moet daar nog zeggen.
Wil mevrouw Baars misschien hier komen zitten? Namens ons allen mag ik u, en daar bedoel ik u mee, op deze laatste Bijbelkring van dit jaar een geschenkjes aanbieden. Het is een geschenk van de Bijbelkringgangers als blijk van grote waardering en dankbaarheid voor wat u in de afgelopen maanden aan ons hebt voorgehouden. U heeft er veel werk van gemaakt, ons zoveel mogelijk geestelijke lessen uit de Christenreis op te diepen en aan ons mee te geven. U staat op deze avonden letterlijk als figuurlijk dichter bij ons. De weg die de Heere met Bunyan hield, heeft u uitgelegd met het doel dat wij er onze winst mee zouden doen. En was dat niet het eigene, het karakteristieke van de Bijbelkring, wat het zo aantrekkelijk maakte dat het erom ging hoe de Heere zowel werkt in het hart van een zondaar. Dit heeft u met de hulp van de Heere dichter bij ons gebracht. Dit houdt ook in dat we niet meer kunnen zeggen dat we de weg niet geweten hebben. Een extra verantwoordelijkheid voor ons. Laat het ons uitdrijven tot de Heere met de smeekbeden of al de arbeid die de Heere aan ons ten koste gelegd heeft, ook gezegend mag worden. Denk maar af.
Dan wil ik u in ieder geval de bos bloemen. Want u hebt er toch ook uw deel aan gehad. Dan hebben we begrepen dat u een bepaald boek wilde hebben. Die hebben we voor u kunnen krijgen. Althans, kopen. En dan hebben we ook begrepen dat u misschien nog een boek wil schrijven over alles wat u ons verteld heeft. Of is dat niet zo? En dan willen we u in ieder geval behulpzaam zijn en de cassettebandjes geven van alle avonden die geweest zijn.
Daar is het al op geschreven, dus.
En dan hebben we hier nog wat over, want er is met zo'n gulle hand gegeven. En dat zegt ook wel iets, denk ik, dat er ook nog bij kan. Alsjeblieft.
Dank u wel. Nou, dan dan zal ik hier maar even gaan staan om nog wat te zeggen. Ik houd eigenlijk niet zo erg van deze dingen. Vandaar dat ik met enig gemengde gevoelens, nadat de kring was afgesloten, dat allemaal zag gebeuren. Maar hoewel ik er helemaal niet van houd om in het middelpunt te staan, en toch heel hartelijk dank voor alles wat hieruit blijkt. Ik heb het boek nog niet uitgepakt, maar ik heb door het pakpapier al gezien wat het is. Het is een heel bekend boek over de Zwitserse, Franse en uiteindelijk Engelse reformator Martin Bucer. Een levensbeschrijving met heel het wel en wee van zijn leven erin, wat ik graag nog wel eens een keer zou willen lezen, maar nog zelf nooit gekocht had. Hartelijk bedankt daarvoor. Ook voor de bandjes en voor het feit dat u mevrouw niet vergeten bent. Ze heeft aan de kring wel zelf, in de zin van aan de voorbereiding voor deze dingen, geen bijdrage geleverd. Maar haar bijdragen zijn zoveel op allerlei andere manieren, dat het beslist op zijn plaats is dat ze daarbij betrokken wordt. Wat het boek betreft moet ik u in die zin teleurstellen, dat dat misschien alleen gebeurt wanneer ik veel tijd heb. En ik vrees, wanneer ik gezond mag blijven, althans dat erg veel tijd om iets te gaan schrijven mij niet zo spoedig gegeven zal worden. Maar het heeft wel eens door mijn gedachten gegaan om een boek, als dat mogelijk is en zo de Heer me de tijd daarvoor geeft, over de christenreis en over Bunyan te schrijven. Maar dat is in ieder geval hele verre toekomst. Dat wel. Nogmaals, hartelijk dank.